tekst voor deze uur vindt u in het u voorgelezen schrift, gedeeld uit het boek Genesis, het 23e hoofdstuk, het derde vers, het eerste gedeelte. Genesis 23, vers 3a, waar het woord des Heeren aldus spreekt: daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden. Tot zover. Schreef hij hierboven uit de volk der getuigen. En let je vanavond een ogenblik op Sarah's dood. In de tweede plaats op Abraham's rouwbeklag. En in de derde plaats op het gekochte graf. Dus Sarah's dood, Abraham's rouwbeklag en het gekochte graf. We hebben de vorige keer stilgestaan en de keer daarvoor bij enkele gedachten uit het 22e hoofdstuk. Dat 22e hoofdstuk besluit met de mededeling van de boodschap die aan Abraham gebracht wordt van de uitbreiding van zijn familie. En dat laten wij verder rusten, alleen dit ene wilde ik u nog noemen. Er staat van geschreven het geschieden na deze dingen, dat men Abraham boodschap te zeggen, dus die Milka heeft ook namen, uw broeder zonen gebaard. En dan komen er nog wat namen. De bedoeling des Heren om dit te vermelden is, het geschieden na deze dingen, dat Abraham zijn zoon verloren had en weer teruggekregen had. Isaac, als hij hem geofferd heeft. Dat de Heer daarin nu bevestigt, in die zoon, ja in de meerdere Isaac, zullen gezegend worden alle geslachten van het aardrijk. De Heer maakt dus ruimte voor zijn belofte. Straks zal Isaac zijn vrouw ook krijgen. Uit het geslacht, de familie van Abraham. En er zullen nog veel meer worden toegebracht uit dat geslacht van Sem. Tot een gemeente die zalig worden zal. En zo verstrijden de jaren weer. Totdat hoofdstuk 23 ons gaat vermelden dat Sarah op de leeftijd van 127 jaren gaat sterven. De Kiriat Arba, of de stad van de man van Arba, zoals het ook vertaald kan worden. Waarschijnlijk de stichter, de een of andere reus. Kind van Enak, die deze stad gesticht heeft. Dat doet verder niet de zaak. Het lag in de buurt. Het was Hebron niet. Maar het behoorde wel tot, wij zouden zeggen, een voorstadje van Hebron. Het lag in de onmiddellijke nabijheid van Hebron, waar Abraham al meerdere malen verkeerd had. In de buurt van de eikenbossen van Mamre. Hier zien wij uitgeliefde dat er aan iedere verhouding hier op aarde een einde komt. Ook aan de verhouding van man en vrouw in het huwelijk. En het is de natuurlijke mens eigen. En wij zijn genegen om dat voor ernst. En sommigen maken daar ook een soort godsdienst van. Om daar bijzonderlijk eens de aandacht op te bevestigen. Het is ook typisch dat voornamelijk uit het verbroken verbond der werken geven zulke geschiedenissen rijke stof tot bepaling bij mensen einde, dat er een einde aan komt. En kan er in allerlei kleuren tekenen het tragische lot van de mens, dat er een keer een eind, dat hij ziek wordt en dat hij gaat sterven. En eerlijk, er is werkelijk ontdekkend licht des geestes toe nodig. God zelf is er toe nodig om de mens uit die schijnvertoning uit te halen. Want ik weet, het is erg. Het is erg. Maar wij moeten niet net doen dat slachtofferige gedoe, alsof wij slachtoffers geworden zijn. En ja, nu moeten we sterven. Nee. Dan kunnen we beter zeggen, dat hebben wij gewild. Wij hebben de dood liever gehad dan het leven. We hebben ons leven lang in de dood gelopen. Ja, dan kunnen we ook de dood niet van ons afschuiven. Dat geldt voor de natuurlijke mens. Hij zaait ook wat hij maait. Of hij maait wat hij zaait. Maar zoals ik u zei, wat kan daar dan dat het bijna niet te onderscheiden is dat je denkt, is dit nu de ernst van het leven? Waaruit men opkomt, uit dat bedekte, benauwde gesprek, is het de ernst van het leven of is het iets heel anders? Of is het eigenlijk het medelijden wat Adam eigenlijk altijd heeft met zichzelf? Dat is moeilijk uit te maken vaak, vooral als je er zelf ook een passie van hebt. Van al die vreemde gedachten, die verkeerde gedachten, die tragische gedachten. Is het dan niet erg? Zeker, het is wel erg. Dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat het de zondiging der zonde baart de dood. Maar vanavond moet ik er toch in een andere zin over spreken. En ik kan er eerlijk gezegd over spreken. Ik zou haast zeggen, met eerbied hoor, ik bedoel het niet spottend, maar met een glimlach. Als je dat allemaal zo leest, dan zou je toch zeggen, het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. Want de wijze, die wordt er nog wijzer en die neemt betering des harte aan. Sarah was 127 jaar. Wat hebben die twee met elkaar meegemaakt? Je kunt er vast van op aan, we hoeven dat echt niet te geromantiseren. Doet ook niet ter zake, ze hebben heus wel eens gekibbeld met elkaar. Want als je leest dat het zeer kwaad was in de ogen van Abraham, dat de vrouw zegt, zend die dienst maar weg met haar zoon, drijf ze uit. En het was zeer kwaad, dan kun je begrijpen dat Abraham boos geweest was. En dat hij wel gezegd zou hebben, nou toch mooi. Eerst die dienstmaagd aan mij gegeven om een kind. En nou hebben we hem, nou heeft hij zelf een kind gekregen en dan moet hij er zeker weer uit. Hij zou best wel boos geweest zijn. Dat leven met al die hele gewone dingen. Wat hebben ze samen gepraat? Wat hebben ze in benauwde omstandigheden meegemaakt? Een benauwde omstandigheden in Egypte en in Gerar. Twee keer toe hetzelfde, dat de vrouw uit de muil van de leeuw verlost werd door God. Wat hebben ze samen uitgezien? Maar ze hebben ook samen de Heer gevreesd, dat hebben ze ook. En je moet u er eens op letten, dat trof mij juist het bijzonder. Ze dacht, wat is nou het woord des Heer, toch onuitsprekelijk rijk, en wat zouden wij wel doen, indien we daarop acht geven. En mensen te peuren in de ellende vaak, daar moet je eens op letten. Ik heb met godsdienstige mensen, die wisten, op een dorp van 20.000 mensen, waar er een op sterven lag, en die hebt dit en die hebt dat en die, dat was nieuws van de dag. Je kan net op je nuchtere maag, die lag ook zo slecht, wat veel eraan. Oh, nou dat en dat, en dan is schrille kleuren, werd dat getekend. En je zou haast zeggen, een mens heeft gewoon een zekere wellust in zijn eigen schande en in zijn eigen ondergang. Dacht je, ja, wat heet dat? En dat moet dan een zekere ernst meebrengen, vooral als er dan nog wat toepassing bij komt, ja. Zo krijgen we allemaal een beurt. Dat lijkt heel wat. En toch, een zondaar die door de Heere geleerd wordt, nee, die moet je met zulke dingen toch niet zeuren. Want het ligt toch heel anders. Het ligt heel anders. Maar goed, wat geeft dat woord dan de weg en de lijn aan, zoals het bij degene die God vrezen gaat? Ik denk niet dat Sarah onder ons de naam gehad zou hebben. Onder ons bedoel ik, nou ja, onder ons. Ik zou het zeggen, in de godsdienst de naam gehad hebben van de moeder in Israël. Ze was het wel. Zij was het moeder van Israël. Maar je voelt wel aan, als je zo de geschiedenis van Sarah in de Bijbel leest, je leest dat element van, de Heere heeft mij een lachen gemaakt, en er kan aardig over gepreekt worden van dat geloof. Maar als je alle gegevens bij elkaar neemt, je zou haast zeggen, dan kunnen ze op één bladzijde geschreven worden. Heb je nog geen bladzijde voor nodig? Ja, maar dat mens zal me toch wel, zegt er één. En die zal me toch ook wel liefde, toch ook wel diep door. Dat staat er allemaal niet. We kunnen lezen de wederwaardigheden van het leven en de uitreddingen des Heeren. Maar als je het zo gewoon leest, dan zou je zeggen, wat heel gewoon is dat toch allemaal gegaan. En tenslotte, je zou haast zeggen, valt het niet verkeerd op, dan gaat Sarah ook heel gewoon sterven. Je weet niet wat ze gescheeld heeft. Je weet niet dat ze veel pijn gehad heeft, daar zijn wij erg nieuwsgierig naar. Want de mens gelooft vast dat er een leven na het leven is, maar als hij hoort praten, dan zou hij zeggen, het ergste is toch wel het einde als hij zo goed lijdt. Dat is wat erg. En dat zijn niet alleen wereldse mensen, maar ook christelijke mensen. Hoe was het? Hoe is het gegaan? Heb je veel pijn gehad? Ik vraag het zelf ook wel eens. Alsof dat in het licht van de eeuwigheid nog alles te betekenen zou hebben. En het is maar een zucht. Miljarden zijn er voor ons gegaan. En wij bloeien op hun graf. Wij gaan er achteraan. Maar het is zo. We gaan allemaal sterven. En een mens, een zondaar 100 jaar oud geworden zijnde, die zal sterven en vervloekt worden. Dat is vreselijk. En toch, ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik voel dat ik daar vanavond de klemtoon niet op hoef te leggen. Op die zondaar die na 100 jaar leven door de Heere vervloekt wordt. Ik hoef ook de klemtoon niet te leggen op een mens die vele dagen leeft en het goede niet zou zien. Een misdracht is beter dan hij. Nee. Maar alleen bij dat innerlijk verblijdende, dat weldadige, he, zou je zeggen, een zucht van verlichting. Van de engelen in de hemel. En van degenen die reeds zijn voorgegaan, als ze nog konden zuchten. Sarah, die is ook thuis. Sarah, die is ook binnen. Die is afgelost. Ze is misschien grijs geworden van alle wederwaardigheden en omstandigheden van het leven. Ze zijn blij geweest in de jeugd. Ze hebben goede dagen gekend samen, Abraham en Sarah. Ze hebben vast veel van elkaar gehouden. Ze hebben veel verdriet gehad in hun levensjaren. Maar al met al is het leven doorgegaan totdat het ogenblik kwam dat ze 127-jarige leeftijd gestorven is. Je moet ook weer niet te overgeestelijk doen, hoor. Het kan best zijn toen Sarah zich pas niet goed voelde, want ik geloof niet dat de mensen toen zoveel hartverlammingen kregen als nu. Ik geloof dat Sarah als een kaart uitgegaan. Maar misschien toen de eerste symptomen, toen heeft ze vast misschien nog wel gedacht, hè, ik zou best nog een poosje bij Abraham willen blijven. En bij Isaac. Want Isaac is nu een man geworden van 36 à 37 jaar. Zo oud is Isaac geworden nu. Kan best zijn. Dan moet je niet direct zeggen, oh kijk toch eens. Want dat dierbare gepraat over de dood op zichzelf, dat is ook niet. Dat is ook niet. Nee, het is het alleen wat het woord om daarom drent leert. Wat het woord daarvan zegt. Sarah is niet goed. Ze is gestorven. Dat Abraham erbij geweest is, weet ik niet. De tekst doet vermoeden van niet. Dat hij net even weg geweest is, of dat hij in het zuiderland, waar als hij het verband, daarom dreef de tijd voor om dat allemaal uit te leggen, maar waarschijnlijk heeft Isaac zijn bivak al opgeslagen in het zuiderland. En is Abraham misschien wel bij zijn zoon geweest. En als hem de boodschap gebracht wordt dat Sarah, dat is dan zo ver waren die afstanden niet. Kan ook zijn dat hij in de andere tent geweest is. Want ze hadden hun eigen tent ook. Of wie weet wat, dat hij op het land geweest is om bij het put te kijken. Abraham was nog sterk voor zijn leeftijd. Sarah is gestorven. Dit waren de jaren des levens van Sarah. Maar het eerste wat ons opvalt, dat is dat de Schrift, de Heilige Geest zegt, Sarah is gestorven in het land Canaan. Daar is ze gestorven. Toch uiteindelijk in het land wat God de Heer beloofd had. Ze was veel op reis geweest in Egypte. In de Filistijnenland. Maar tot 2 keer toe staat er wel in dit hoofdstuk, misschien nog wel meer, dat ze gestorven is in Canaan en begraven in Canaan, in het land der belofte. Zegt dat niet? Ja. Ze is gestorven op de plaats waar de Heer zijn bemoeienissen groot en veel aan haar gemaakt had. Waar de belofte nog rustte. Niet alleen naar het geestelijke, maar ook naar het zichtbare. Uw zaden zal ik dit land geven. Dat is het symbool van het hemelse Kanaan. Maar toch, dat land heeft de Heer opgegeven aan zijn volk Israël. Het nageslacht van Abraham. En in dat land, waarin God zijn belofte nu verheerlijkt. En waar hij zijn wijsheid en goddelijke genade openbaart. Daar sterven zijn kinderen in. Ze hoeven niet in Egypte te sterven. Dat mocht Elimelech wel, de man van Naomi. En de jongens ook. Maar hier gaat het om de vader der gelovigen en om Sarah. Aanschouw Abraham uw vader en Sarah uw moeder. De rotssteen waar ze uitgehouden zijn. En de holligheid des wormputs waaruit ze genomen zijn. Dus Sarah en Abraham, die moeten samen, als het ware, een voorafbeelding zijn van de geestelijke gangen van Gods kerk. Daarom voor ons komt dat er niet zo op aan, of dat we in Canaan of in Nederland begraven worden. Maar voor Sarah en Abraham wel. Want dat wil daar zeggen, de Heere, zijn beloftenissen zullen nimmer haar vervulling missen. Nimmer. Ik zal u dat land geven. Daar wordt ze begraven. Je kan eruit zien, geestelijk nu hoor, zonder inlegkunde. Je kunt eruit bemerken dat waar die trouwe God nou begonnen is, waar hij zijn gunst en liefde heeft geopenbaard, daar zal hij zekerlijk dat werk volleinden tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Dat waar de Heer een mens brengt in het land van vrije gunst en genade, op de grazige wijze van dat woord, dan mag hij veel honger geleden hebben in het leven. Dan mag hij wel eens omgedwaald hebben door verre en vreemde landen. Maar tenslotte, omdat er geen afval der heiligen is, komen ze op het uitgangspunt weer terug. Wat is dat uitgangspunt voor de geestelijke Sarai en Abraham? Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, door het geloof, het is Gods gave. Daar gaat de reis mee beginnen en daar gaat de reis ook mee eindigen. Dat wil ik zeggen, dat Sarah na zoveel omzwerving en zoveel belevenissen, zoveel benauwdheid in de haren van Egypte en de farao van Egypte en van de Filistijnen koning, overal eruit gehaald, maar ze zal wel eens moe geweest zijn en moedeloos. En verdrietig. Ze zal ook wel eens getwijfeld hebben. We begrijpen de Heer niet. De Heer bedoelt het zo niet, Abraham. Neem Hagar, dat ik daaruit een kind mogen ontvangen. Het kan allemaal waar zijn. Maar, dat is nou het onvervreemdbare voorrecht van dat geestelijk geslacht. Dat hoe het ook gaat, langs welke wegen en omstandigheden ook, die wegen en omstandigheden, en daar wilde God die uit gebroken verbonden werken nou net nooit aan, maar die wegen en omstandigheden, die doen niet meer mee. Die zullen niet meer doen. Want God had hun stad bereid. God zelf. En nou valt eigenlijk alles weg. Die geschiedenissen die staan er alleen maar in vermeld om Gods eer te doen schitteren. Maar nooit om van Sarah en van Abraham wat groots te maken in die zin. Dat nooit. Het leven van Sarah was 127 jaar. En Sarah, heeft hij nog wat gezegd? Nou, niet veel hoor. Maar benauwd weggegaan. Tenminste benauwd, hij heeft niks gezegd. Hij lag zo stil te kijken. Ja, maar, oh ja, zo is nou een mens. Zo is nou een mens. Zo is nou een mens. Hebt u nog wat gezegd? Nou, ik zeg wel eens, ik hoop dat ik er helemaal geen behoefte aan heb als ik op een sterfbed zou liggen, als ik een sterfbed zou krijgen. Ik geloof niet dat ik er echt behoefte aan zou hebben. Zou zeggen, nou, een oud man zei, doet dan de gordijntjes maar dicht. Een beetje water af en zo'n dorst hebben. Want de dood is een vijand, de laatste vijand, zegt de apostel, die er niet gedaan zal worden. Maar zo is nou God deze mens. En dat vond ik nu, dat trof me zo in de ziel, dat ik zei, Heere God, wat bent u toch oneindig groot. U maakt gewone mensen. De wereld is ongewoon. De wereld is ongewoon. Maar u maakt gewone mensen. Eenderlei weg weder vader recht, vader en de goddeloze. En toch dat enige verschil, dat grote verschil. Sarah was 127 jaar, de Heilige Geest die nu niks neemt. O, onthoud dat eens, geliefde, in de beoordeling van dit en van dat, telt er niet meer op aan hoor. Het laatste woord telt niet meer mee hoor. Telt niet meer mee of 180 jaar, vandaag van Jacob lees je nog wat. En zo zijn er nog enkele lijntjes van meest. Enkel. Maar zoek ze eens op in de Bijbel. Je kunt er nog niet één boekje mee vullen. Van sterfgeschiedenissen, hoe het gelopen is. En wat er gezegd is en wat er gedaan is en geprofiteerd is. Dat is niet zoveel. En hij stierf. En hij stierf. Adam en Eva en noem maar op. Omdat we daar eens iets uit mochten leren. Om eens uitgezet te worden. Uit het huis waarin we waren gevangen zitten. Die waarde te leggen in het schepsel en in de mens. En niet in God. En niet in God. Daarom heeft de Heilige Geest het vast gedaan. Dat kan wel eens gedaan zijn. Ja, en dan zeg ik misschien, je had nou overdrijving, man. Nee, dat wij een paar duizend jaar, zeg nou 4000 jaar daarna. Er is een ogenblik bij zouden stilstaan. Omdat het kwaad nog niet uitgeroeid is van deze aarde uit de zichtbare kerk. Om met veel fanfare en met een innerlijke trots dat het geen ezels begrafenis was te vermelden dat er 100, 200 of nog meer een 5 kilometer lange stoet las ik eens in de krant bij de begrafenis van een dominee. 5 kilometer lang. Van ook dan zet toen maar op van einde en ver. Ach ja, ik weet wel of dat nou net zo samenloopt, of dan moet je daar ook nog in kunnen. Maar de Heilige Schrift, Sarah is dood. Sarah is dood. Wat sober. Geloven wij dat nou werkelijk? Ik was nog maar een jochie, toen zag ik mijn eigen al sterven in mijn dromen. En mijn vader en mijn moeder woordje toespreken tot wederzien. En mijn broers en mijn zussen natuurlijk een ernstige waarschuwing. En deze en gene die waar ik van dacht, daar gaat het vast niet goed mee, dat loopt slecht af. Nog eens een ernstig woord, dat ik in de dood nog meer mensen zou bekeren dan ik ooit in mijn leven gedaan had. En dan zag ik de lijkredens hoorde ik al, wat een bijzonder mens. Ach, maar als nou de Heer daar eens aan ontdekt, dan krijgt hij er zo'n afkeer van zijn eigen, maar van al dat gedoe, dat hij zegt, maar alsjeblieft erover afhouden. Want wat is het dan aangenaam zo'n begrafenis, en zo'n dood. Dit waren de jaren des levens van Sarah, en Sarah stierf te Kiriat Arba. Je leeft niet van een gezangetje, en van een ditje, en van een datje, het land Kanaan staat erbij. Dat is de klemtoon. Daar stierf ze. Ze stierf. In de hopen des eeuwige levens. Want laten we erom denken, geliefde, dat er duizenden mensen te drogen uitgekomen zijn. Die hebben op hun sterfbed nog een hoop fanfare gemaakt. Maar als er vrolijk een van beter geworden is, dan is het wel gebleken dat het geen waarde had. En men keerde terug tot haar eigen uitbraaksel. Daaruit is het bewezen dat het zo gevaarlijk is. Gods genade is niet gevaarlijk. Hij rukt als een brandhout uit het vuur. Maar je moet echt niet denken dat dat een bewijs van het echte is. Als iemand aan het eind zegt. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dat moet je echt niet denken. Want als hij daar onzalig moet worden. Dan is hij verloren. Wat hem aanbelangt. Zalig wordt hij omdat God het wil. Hij gaat naar de hemel omdat de Heer het wil. Omdat hij hem uitverkoren heeft aan liefgaat. Maar het gaat erom zijn wij in onze levens. En dat is met Sarah het geval geweest, Sarah. Gods vorstin is het geworden. Worden wij van onze tronen afgestoten in ons leven? Worden wij uit onze hoogtes uitgezet? Ik geef het u op een briefje, je zult de praktijk zien in u of in mijn leven. Hoe meer we vast moeten houden, hoe meer we moeten verdedigen, hoe beter verkeerd we zijn, hoe vaster het voor ons ligt. Voor ons, verstaan we goed, ik bedoel dit dus in de algemene godsdienst, hoe benauwder zullen we zijn. Hoe benauwder zullen we zijn. Het zou ondraaglijk zijn dat ik sterven ben. Als in één ogenblik voelen, het telt niet mee. Heren, wat ben ik een nameloze stumper. Wat heb ik toch gedacht en gedaan? Om dan in één ogenblik te voelen, te geloven, te ervaren dat het alleen maar telt. Die zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Dat wil zeggen, en dat Hij een verdoemde zondaar is, dat Hij alleen maar Heer is. En geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal zalig worden. Klinkt oppervlakkig misschien dat gezegd, ja, als zo eenvoudig was. Maar ik geef u de verzekering, dit is juist het allervernietigendste voor een mens, om te geloven dat Jezus Heer is. Het was vernietigend voor hem. Want dat wil zeggen, dat dan heeft die lieve Heilige Geest, heeft hem aan de kant gezet. Met heel zijn godsdienst, met zijn bekering, met zijn bevinding, met alles. Daar komt hij mee om met al die dingen. Maar hij gaat ervaren dat hij alleen maar zalig wordt, door een blik van zijn ogen. Door een woord van zijn mond, door de gerechtigheid en het bloed van zijn lieve zoon alleen. Denk erom, dat is de ruimte hoor. De ruimte is niet een zogenaamde evangelische ruimte, hè, dat er in de Bijbel dit staat en in de Bijbel staat dat. Dat is de ruimte in die zin niet. Maar de ruimte ligt alleen maar hier in het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is de ruimte. En dat staat wel in de Bijbel. Maar ik bedoel, de Bijbel is de ruimte niet, maar het woord wat ons in het woord verklaard staat. Die dierbare borg en middelaar, dat is de ruimtemaker. Ik bedoel dit mee te zeggen, wat heb je nou alleen, wat geeft het nou, zegt er iemand tegen je, er staat toch dit en er staat toch dat, je hoeft niet te twijfelen zus, of je hoeft niet bang te wezen zo, daar heb je toch niks aan. Dan zeg je, nee, ja hoor, ik kan wel wat stukken lezen, maar hij is zalig maken, ruimte maken kan het nog beter vertaald worden. Ruimte maken, gelijk een zwemmer zijn handen uitbreidt om te zwemmen, dat wil hij ook zeggen, Jezus. Zo baant hij ruimte, een weg baant hij, uit de diepte van onze verlorenheid, naar het hart des vaders terug. Daar is het niet zo erg meer, al weten we niks wat Sarah Blaas gezegd heeft. Ik weet het niet. Het is helemaal niet erg, de Heilige Geest vond het niet de moeite waard om het op te tekenen. Dat is waar, hij vond het niet de moeite, anders had het erin staan. Van Jacob staat er wel in. Op uw zaligheid wacht ik, dat is de moeite waard. Maar meestal is het de moeite niet waard, mensen. Dat wil die lieve geest ons nou leren. Dat wil die ons echt inbrengen. Bij Sarah's dood, dat het daarom gaat. Daar gaat de ellendige naar huis, naar Canaan. Ze ligt in Canaan, ja, maar dat is haar stof. Maar de Heilige Geest wil ermee zeggen, zo komen ze. In het zalig woord van Sion, haast om voor God te verschijnen. Dat is toch troostrijk. Ik kan me indenken dat Abraham misschien nog wel gedacht heeft, ik had wel mee willen gaan. Kan best zijn. Want dat is toch zo troostrijk, als je zo van elkaar mag weten. Weten. Weten in het leven. Vrouw als ze de man, man als ze de vrouw aanziet. Moeder, hoe is het? Weet jij een andere weg? Heb jij een andere weg? Dan alleen uit genade zalig te worden en dat niet uit u. Nee, maar ik weet geen andere weg. Goed zo, kind. Blijf erbij, want ge zult gewisselijk ervaren. De Heer is barmhartig en genadig. En hij is berouw over het kwade. En hij is groot van goede tierenheid. Dat komt niet uit de dierbare evangelie der zaligheid. Dat kan alleen maar een mens zeggen. Die persoonlijk ervaren heeft dat God de nooddruftige uit de strek verhoogt. Anders kom je er nooit in die zin. Kun je dat nooit zeggen? Blijf je maar knagen. Ach, daar gaat het aan. Tedere bandjes die gebroken worden. Zo gaat de mens dan beginnen. En ik hoorde eens een christen, het was er nog een echt christen ook, toen een medebroeder wat tegen hem zei, omdat hij zich aan zo'n overmatige droefenis overgaf, toen kwam er een brom in een grond. Moet u zelf maar eens meemaken. Met andere woorden, schiet maar op. Ja, maar zo is het niet. Ik weet wel dat vlees en bloed weet niets beters op te brengen, maar dat is de werkelijkheid niet. Nee. De werkelijkheid is hem, ze Abraham stond op. Van het aangezicht zijn er doden. Nog een weinig tijd, immer voorwaarts, totdat hij ook gekomen is aan de strand der eeuwigheid. Zit in Kanaan de vader. Laat dat de klemtoon nou eens zijn. Gij hebt ellendig in het land bereid door uw sterke hand, o Israël, te ontfermen. Dan hoef je er niet meer vanaf te houden. En dan zeg je niet meer jammer. Oh, hoe zal het nou dit nog eens vallen en dat vallen? Dan zeg je, Heere God, ik ben er buiten gevallen. Ja, maar kan een mens dat dan zomaar zeggen? Ja, ik weet niet hoe het is dan. Ik weet niet. Adam, die weet ik wel, die is een vijand om er buiten te vallen. Vlees en bloed wil er niet buiten vallen. Maar tegelijkertijd wil hij er gaande buiten vallen. Want hij zegt, Heere, als ik er niet buiten val, dan val ik er nooit in. Als ik er niet buiten val, dan kunt u niks voor me betekenen. En daarom, hoe het ook mogen zijn, of dat ik moord en brand zou schreven, zo spreekt de zondaar. Maar trouwe Heere wilt er maar in, Drenthe. Ik er buiten, u erin, ja dan ben ik er ook in. In u, gij zijt in hem volmaakt. O, ik denk wel eens, Heere, uw woord is zulk een troostrijke leer. Ten spijt van alle hagereden die omzwerven, door woestijn en zand en tot Egypte wederkeren, dan is uw woord toch, al gunt niemand het een zondaar. Wat is het toch? Troostrijk, hart en zielzaligend en versterkend op de weg door dit leven. Geen onheil zal de stad verstoren die hij ter woning heeft verkoren. In het land Kanaan, toen ik vanmiddag las. Ik zat het maar één keer te lezen eigenlijk hoor. Zomaar even, ik had nog even visite. Ik was zo weer beneden. Ik was zo, mevrouw zegt, ben je nou al klaar? Ik zeg, ach, ik ben nooit klaar. Daar gaat het niet over. Maar het gaat er maar over. O, in één ogenblik zag ik dat die lieve heilige geest als het ware zei, hou je maar kalm, laat je zaligen, laat je maar doen, laat hem maar begaan, laat u met God verzoenen. Wat zijt ge, wat zijt gewoon rustig, wat zijt gewoon rustig in je. En Sarah stierf in het land Kanaan en alles aan het nakijken. Zoals bij Lazarus en die werd gedragen in Abraham's schoot. Je zou zeggen, straks, zo was het, lijkt men haar in statie uit. Ze had een mooi sluier gehad. Hij zei dat een deksel naar ogen, ze had een som geld gehad om een mooi sluier te kopen. Want Elimelech of Abimelech geeft ze een som geld. Deze zei dat een bedekking naar ogen, dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat Sarah geen sluier op had. En, dus, en die heiden die zegt, koop er maar een sluier voor. Dan komt het meer uit dat je een getrouwde vrouw bent. Dat ze de dreigen niet vergissen, want zo knap zou ze misschien geweest zijn dat het wel een meisje leek. En dan, niet zo, maar goed. Hoe mooi die ook geweest is, Ze zong alles in het lied. In klederen rijk gestikt op haar koning. Ja, van borduur zo was haar gelaat. Van borduur zo. En toen ze bij de poort kwam, ze werd er niet gevraagd, wat was je laatste woord? Nee. Helemaal niet. Heeft dat kind in mijn lieve zoon geloofd? Die in de zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de zoon ongehoorzaam is, de toorn God blijft op hem. En die zal het leven niet zien. Ja, heeft Sarah moeten bekennen, heren. Ik heb geloofd. Ik heb geloofd. Al heb ik ook wantrouwend en ongelovig geweest. U hebt me nog moeten bestraffen. Maar toch heb ik geloofd. De Heere heeft mij een lachen gemaakt. Toen zag ik dat het niet om mij ging. Maar om die enige borg. Die zoon, die meerdere Isaac. Dat heb ik geloofd. Open de poorten. Naar binnen. Een vorstin. Een geëigende, een gekochte. Komt niet meer in aanmerking. Dan al het andere niet. O geliefde. Wat is het toch. Dat aanbelangt. Dat voelde ik een ogenblik ook. Wat is het toch een ontzaglijke duisternis die de godsdienstige aarde en mens bedekt. Eerlijk, aan twee kanten. Aan de kant van de geestloze beleider, die God en zijn woord in de diepste zin bespot. En als ziekelijk bestempeld. Deze leer hoor, deze leer stemmen van die. En aan de andere kant. Waar de boekjes de markt oprollen van het zalige afsterven van die en van die en van die. Van een duisternis toch eigenlijk. Dat zijn geen kenmerken van het licht. Ik geloof het niet. Al die praat. Oh, wat staat dan aan de andere kant die mens? Nou, niet die goddeloze mens, maar die goddienstige mens. Wat staat die toch centraal in het middelpunt? Die staat helemaal in het middelpunt. En als er niet veel geweest zijn, dan zeggen ze. Ik kan me geloven dat een ezel de begrafenis was. Tjonge. Ja. Daar was ik niet mee te leven ook met die vent. Ja, ik weet het niet. Ze zeggen dat er wel eens wat anders aan gebeurd is, maar. Ik weet het niet. Er kwamen een van godvruchtige mannen die droegen Stefan ten graaf. Dat is de werkelijkheid. Maar het is ook een zoete werkelijkheid. Want het is wat in ons leven schuilt. Daar hoort het zondaar menigmaal in zijn oren sidderen. Vervloekt is een iegelijk die vlees tot zijn arm stelt. En op de mensen betrouwen stelt. En de Heere zijn God verlaat. Dat betekent hij voor zijn ziel. Maar als hij nou aan het einde is dat hij voelt. Nou moet hij van armoe alles loslaten. Hij moet zijn eigen, zijn medemens, zijn vrouw, zijn kinderen, alles moet hij loslaten. Nou kan het niet anders meer. Wat blijft er dan over? En hij stierf, ze stierf in het land Canaan. En ze sloeg de ogen op in de eeuwige heerlijkheid. Vergeten was alles. Het ongeloof en de twijfel en het wantrouwen tegen de Heere. Alles was vergeten. Zijn aangezicht eeuwig nu in gunst gewend. Schonk verzadiging van alle vrienden. Geliefde, daarom laten we Sarah blijmoedig een ogenblik rustig in de tent liggen. Rustig in de tent. Het meisje is al op weg om Abraham te waarschuwen. Mijn Heer, uw vrouw is niet goed. En dan komt Abraham al aan. Hij houdt veel van zijn vrouw. En hij komt. En ze is gestorven. Misschien heeft hij haar ogen dichtgedrukt. En naar oosters gebruik komt hij om haar te beklagen en haar te bewegen. Dat was in die tijd, dat heeft iedere tijd een aparte vorm. Toen had het ook een vorm. Daar kom ik niet in. Dat is de tijd te kort voor welke vorm men toen bezigde in het beklagen en het bewegen. Wat bij de Oosterse volk heel eigenaardig, dat kan ik wel iets van zeggen. Ik weet niet of het in Abrahams tijd ook al zo was. Maar daarna was het zeer zeker toe dat er werden klaagvrouwen gehuurd en mannen. die maakten een droevig misbaar. En dan moesten ze niet net doen alsof, ze moesten echt huilen. En die tranen, die werden in buisjes opgevangen, in flesjes. En de deftigheid van de begrafenis, dat was bij de heidenen zo, dus dat kan bij Abraham zo niet geweest zijn. Maar dan de hoeveelheid tranen en de hoeveelheid flessen was al een teken van de waarde van de persoon. De liefde waarmee, hoeveel men van hem hield. Hoe meer flesjes, hoe meer liefde. Dat was wat geweest, die man of die vrouw die gestorven was, moest kijken. Jongen, jongen. David ligt daar ook van dat gebruik af, die zegt, mijn tranen heb geen uw fles vergaat. In uw fles. En het is op die gedenkrol des Heeren geschreven. Dat zijn niet op de krokodillen tranen hoor. Dat moet ik wel bij zeggen. Maar goed, naar Oosters gebruik, hoe dat toen precies geweest, dat weten we niet. Hij komt om Sara te beklagen en haar te bewenen. Dat was Abraham zou beklagen. Want geliefde, ik maak het eerste niet teniet wat ik zojuist zei. Hè? Dat maak ik er niet mee teniet als ik zeg. Abraham, die is van harte bedroefd geweest over het verscheiden van zijn vrouw. Zoals het een recht christen betamelijk is. Zo is hij bedroefd geweest. Om Sarah te beklagen en haar te bewegen. Dus Abraham heeft haar geweend. Als je zo lang lief en leed met elkaar gedeeld hebt, zoveel meegemaakt, hoe ouder je wordt, hoe meer zijn ze van elkaar gaan houden. Dat kun je indenken. Wat hebben ze nog wel eens bij elkander gezeten en opgehaald alle herinneringen van vroeger. Daar zien we wel eens tranen bij, maar ze hebben ook wel eens hartelijk gelachen als ze het over vroeger hadden. Eerlijk waar. Zo gewoon. Maar dan ga je steeds meer van elkaar houden. Elkaar in je zwakheden, gebreken, het leren kennen. Die band is steeds hechter geworden. Dan kun je nagaan. Dan is er een stuk in dat opzicht van je natuurlijke leven weg. Je kan gerust zeggen, dan is de helft nog maar over. De Heer had gezegd, deze twee zullen tot één vlees zijn. Dat als één wegvalt, dan is het in te denken hoe smakkelijk dat is. En daarom moeten wij niet inbeelden onszelf dat we zo geestelijk zijn. Oh nee, nee, dat niet. Nee, maar een christen die mag ook bedroefd zijn. De Heer Jezus was wel op een andere wijze, maar hij weende bij het graf van Lazarus. Dus ze mag bedroefd. En bij de apostel Paulus lees je dat ze weende allermeest, omdat ze zijn aangezicht naar het vlees niet meer zouden zien. Waarom? Er zijn natuurlijke banden. En er zijn natuurlijke en geestelijke banden. Als dat er allebei is, dan is het nog sterker. Zou Abraham dan niet bedroefd geweest zijn? Zeker wel. Zeker wel. Hij is ook bedroefd geweest. Maar met maat. Met maat. Ik stond dus een spijkind met een vader. Bij een vrouw, een zuster der gemeente. En die met kind was gedronken. Dat is net op de kant gebracht. Daar stonden we allemaal bij. En oh, het was alsof er een geest des duivels invoer in die vrouw. Ik weet wel, wij zeggen, dat kan ik begrijpen. Ze scheurde alles bijna uit elkaar, de vuisten gebad. Kan je dat niet begrijpen? Ach, daar gaat het niet over. Over begrijpen. Maar ik weet nog goed, ik vond het wel een beetje zielig. Toen mijn vader opeens zo streng keek en zei, foei, schaam je, bedaar een beetje. Wees een beetje kalm. Zo dit en dat. Maar toch hielp het wat. Ze werd kalm. Kijk, ik bedoel dit, dat mag een gepaste droefenis zijn. Het kan best zijn dat je leven denkt, ach, nou zou ik nooit meer dit of ik zou nooit meer dat. Maar het past niet voor een zondaar om zich daarin te buiten te gaan. Nee, dat past niet. Hij mag verdrietig erover zijn. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Wij treuren. Nog niet als degene die geen hoop hebben. Dat is erg. Dat is vreselijk erg. Je zou zo zeggen, als het een mens werkelijk aankomt pakken en hij zou erin in kunnen blijven, dan zou hij nooit meer uitgetreurd raken als die wist. Zeker wist. Dat is eeuwig kwijt. Een mens is zo haakvast. Want Pieter bent dus ook zo haakvast. Ik heb het je wel eens verteld van die oude man. Die was met hoogwater vastgelopen. Was een bekeerde man geworden. En dat hield hij iedereen voor. Maar hij is zo arm bij een hele vrome man in huis gestorven. Een hele vrome man. En die oude man, nou die lag er als een verworpeling bij. Ja, hij vloekte niet. Maar het was niks anders dan, ach, dat is kwijt, dat is kwijt. Ik heb wel wat gezegd. Ach, wat heb ik gezegd, wat heb ik gezegd. Ik, ja, als ik eerlijk ben, ik vond dat nog niet zo'n slecht teken. Ik dacht, nou, dat zit wel goed. Als het kwijt is. En als we eens een ogenblik zien dat we maar, dat we gestolen hebben, ik weet niet wat. En dat we zulke rare mensen zijn geweest, dat we wel gaan praten en gepreekt hebben tegen de klippen nog. Maar op het puntje bepaald die komt dat we God niet kunnen ontmoeten, buiten die enige gerechtigheid in het allerheiligste geloof ik heb. Dat vind ik helemaal nog niet zo erg. Dat kan ons ook wel gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment blies die man de laatste adem uit. Ik werkte met die man, maar die was een lieve vrouw, man. Hij had geen ring op, hij mocht geen kippen houden, hij mocht dit niet, hij mocht dat niet. Een vrouw had in bruine schoenen aan en in grijze regenjas, want daar kan geen ander leven in zitten. Maar goed, zeg ik, die dood die man. Ja, zegt hij, wie is in de verdoemenis dan? In de verdoemenis. Ja, zegt hij. Hij heeft het zelf gezegd. Hij zei, ach, ach, dat zal nog voor eeuwig genoeg zijn. Het is voor eeuwig kwijt. Ja, ik zeg, ja, ik zeg, nou is die zo, ja nou, de laatste poos heb ik niks meer van hem gehoord. Toen lag hij zomaar stil, maar opeens was het leven eruit. Ik zeg, ja, ik weet het niet, want die oordeel is de Heer. Ik zeg, maar ik zou toch voorzichtig zijn. Toch voorzichtig zijn. Toen er een heel gezin door gas verstikt was, toen zei diezelfde man tegen me, weet hoe je dat moest zien? Ach, zegt hij, dat net als met een nest ratten, als je de oude vindt, dan trap je de jongen ook dood. Een moeder met 4 kinderen, allemaal vergast. 5 kisten in 1 kamer. Ratten. Wat is een mens toch een beest, een godsdienstig mensen. Dan weet ik wel, dat de mens der zonde is een beest. Maar dat het een heidens gezin was, waar de Heer door zijn goddelijk bestel, naar mij later bleek, die kleine bukkies van kinderen op het zondagsschooltje gebracht had, waar ze zo graag naartoe gingen. Eigenlijk tegen de wil van de vader en moeder. Dat ze daar die enige lieve naam gehoord hebben. En misschien wel thuis zijn gekomen, dan heb ik misschien veel verbeelding. Moeder, weet je wat de juf van de Heer Jezus verteld heeft? Dat doet mij hopen dat ik zeg, o Heer, gij zijt groot en goed. Niet omdat we het verdiend hebben, omdat die kinderen zo braaf zijn. Daar niet om. Maar o, uw barmhartigheid roept tegen het welverdiende oordeel. Abraham kwam op Sarah te beklagen. Niet als degene die geen hoop hebben. Daar niet om. Maar met mate. O, dat daarin nu ook de tederheid uit mag komen. Dat de zondaar naar ziel en zintuigen door de vreze Gods geleerd wordt. Om niet als een sadist tegenover zijn medemens te staan. Die is de pijp uit. Helemaal. Maar om in die kinderlijke gestalte des harten ook te mogen beoefenen. En hij kwam om haar te beklagen en haar te bewegen. Want dan kwamen alle herinneringen weer boven, van vroeger. Dan kwamen alles weer voor de aandacht, toen Sara in verwachting was. Toen ze 90 jaar oud was. Wat is die Abraham blij geweest? Wat heeft die blij naar de vrouw gekeken? Wat zijn ze samen blij geweest? Alles komt terug in herinnering. Nu is Isaac een man geworden. Gods belofte is vervuld geworden. Sara is thuis, maar het ziet het gemoed wel eens vol. Maar hij staat op, kon niet lang duren in het oosten. Meestal op dezelfde dag werden de mensen begraven. Hij staat op, Abraham, zoals met iedere zondaar. en welk een ramp mij immer mogen doen leven. Als die denkt, dat is de laatste klap, dan kom ik nooit meer overeind. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Wat is er een verdriet geweest? Een onmetelijk verdriet ook hier naar het natuurlijke en het geestelijke. Wat kunnen de verdrietige omstandigheden zijn? Wat kan de scheiding zwaar zijn, want het leven is verbonden aan het leven, in de natuur en in de genade. Maar toch, daarna stond Abraham op. Hoe? In het allerheiligst geloof. In het allerheiligst, hij gaat verder. Is die zo hard, kan die nou niet een dag? Oh nee, daar loopt het niet over. Hij heeft Sarah beweend en beklaagd, maar hij staat op daarna. Misschien is er een uur bij gezeten. En dan heeft Abraham gezegd, het is genoeg, Sarah. Jij bent eeuwig thuis. En ik moet nog een poosje verder. Hij staat op in het allerheiligst geloof. Dat de Heere alles in orde gemaakt heeft. Hij staat op van het aangezicht zijn er doden, lezen wij. Zo moet de zon daar verder. Hier op leven. Vader zegt tegen zijn vrouw, ik hoop dat jij me niet, dat jij mij maar overleeft. Moeder die zegt tegen vader, ja ik spreek niet over mijn vader en moeder in het algemeen hoor, begrijp me goed. Tjoe, als jij toch alleen over moest blijven, ja wij weten het niet. De vrouwen worden doorgaans wel wat ouder als de mannen, maar dat is ook allemaal weer betrekkelijk. Maar ik bedoel maar, zo wordt er gepraat over die dingen. Als je oud bent, vader zegt ik zou me geen nieuw pak meer kopen. En die schoenen die zal ik wel niet meer verslijten. Ach nee, zo gaat het in het leven. En toch, en Abraham stond op. Opstaan. Dat is het woord des Heeren. Elia, wat is er? Ach, zegt de man, ik ben niet beter dan mijn vader. Neem mij maar weg. Want ik heb nog notabene, heb ik uw naam nog verkondigd. En ze zoeken mijn ziel te dood en ik ben de enige die overgebleven is. Sta op. En eet. De weg zou voor u te veel zijn. Wat moet hij dat doen? Hij moet daar ergens een koning, Asa, van Assyrië moet hij gaan zalven. Je zou zeggen, wat een baantje voor een profeet. Moet hij daar zo'n heidense kerel gaan zalven, die straks het volk zal verdrukken. En helemaal achteraan staat, dan Elisa, en dan tot slot, helemaal achteraan staat, en ik heb mij nog 7000 nodig blijven, die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. Maak die maar niet druk. Want ze zullen kopen, geen stukje van hun oor zal er achterblijven. Zo staat Abraham, ieder kind van Abraham zal opstaan. En als ze blijven liggen, dan raadt de Heer ze op. Maar zolang als ze Gods raad niet hebben uitgediend, dat wil niet altijd zeggen lichamelijk opstaan, je kan zo ziek worden dat je nooit meer bij het bedje kunt komen. Maar ik bedoel nu geestelijk ook. Ze zullen telkenmale weer opstaan, totdat ze gedurig eeuwig bij hem zullen zijn. Ja, het is wonderlijk. Als we het met ons eigen moeten doen, hebben we schraal arm passie. Maar als de Heer het met ons wil doen, dan zijn we de allerrijkste. De allerrijkste, dan zijn we straatarm. Dan zegt Jacob, broer, ik heb alles. Laat jij veel hebben, ik heb alles. Dan gaat hij op in het allerheiligst geloof. En dan krijg je een stukje koopmanschap. Denk niet dat hij het voor niks gekregen hebt. 400 sikkel. Als je het zo oppervlakkig leest, zou je zeggen. Maar dat is juist de tactiek van de oosterling, hoor. Dit is een meesterstuk hier van oosterse verkoopkunst. Oh, geld praten we niet over. Maar de inleiding is het. Er stond een 400 sikkel zilver. 400 sikkel zilver. Als je dan rekent dat in die tijd in Babel, dat was de betrekking ook niet ver vandaan, kon je meer dan 1000 vierkante meter grond kopen voor 1 sikkel. Voor 1 sikkel. Dus als je dat eens uitrekent, wat een schandelijk overvraagde prijs dat geweest is, 400 sikkelen. Eilieve, zo spreken ze met elkaar. Oh, wat is een stukje lang van 400 sikkelen tussen u en mij. Kijk, dan is de prijs genoeg. en Ezron die heeft vastgedacht, Abraham zou wel zeggen tegen hem, helemaal niet goed bij je hoofd, maar in geen 400 jaar. Kom je daar nou bij? Hij zegt tegen de knecht, ga de zak maar halen. Met zilveren staaf. Toen hadden ze zilveren staaf hadden ze. En dan wordt op de grote verbazing wordt het geld uitgeteld. Waarom? Het gekochte gras, daar gaan we mee naar huis. Oh, als Abraham daar staat, het is het voor vlees en bloed, zou je zeggen, ontzettend zielig. Want alles hebben ze beloofd en tenslotte hebben ze een graf. Ze hebben een graf. Een graf om in tot stof te vergaan naar het lichaam. Is dat nou alles? Is dat nou zo'n beetje het einde van het leven? Nou komen ze op een leeftijd dat ze de advertenties gaan lezen. De rouwadvertenties in de krant. Ik lees ook altijd hoor. Maar je zou zeggen, is dat nou het licht boven de graven? Ik zal u zegenen. Waarlijk zegenen zal ik u zegenen. Nou, een graf. Een eigen graf, een erfgraf. Dat wil zeggen een betaald graf, waar die zelf ook graag in wil liggen. En later Jacob. En Lea, en Isaac, en Jozef, en zoveel anderen die daar nog bijgezet zijn in die spelon. Maar geliefde, waarom ging dat zo makkelijk? Waarom ging dat? Ging omdat het niet om het geld ging, maar om het allerheiligst geloof. Om het allerheiligst geloof. Kijk, vlees en bloed zeggen, je bent gek, huurt het maar voor een paar jaar. Zolang heb je ook niet meer te leven. Maar het geloof zegt, de Heer heeft gezegd, ik zal het u geven. Ik zal het u geven. Hoef je het land niet te hebben, maar een stukje voor het graf, dat is genoeg. Om daarmee uit te spreken, ten eerste dat ze een beter vaderland hebben gezocht. En ten tweede dat ze niet hebben vertwijfeld aan de belofte God. Uw zaden zal ik het geven, in u zullen gezegend worden. Dat is het wonderbaarlijke. Het geloof achter die som geld. Als Abraham met een glimlach. En een traan. Hij komt bij zijn lieve doden vandaan. De staven zilver aan de voeten van Ephraim neertelt. Hier jongen, tot 400 sikkelen toe. Doet niet ter zaak. Want o God, het is alsof het in Abraham zat is. U hebt het allemaal al gegeven. U hebt het allemaal al gegeven. Alles is van u. En u hebt mij, arme man, toegezegd, ik zal u het land geven. Nog veel meer het paradijs geven. De eeuwige heerlijkheid zal ik u geven. Zo is dat gekochte gras dan een bewijs. Dat hij aan de belofte van God niet getwijfeld heeft. Door ongeloof. Maar, al was het een einde voor het vlees, het gras. Het was het leven des geestes. Leven des geestes. Hij is er vast van overtuigd geweest straks. Misschien mijn achter kleinkinderen. Die ligt daar aan nou begraven. Die graven werden wit gemaakt. Van de buitenkant. Dat viel wel op in dozen. Wie ligt daar nou achter die grote steen, papa? Wel jongen, daar rust het gebeente van Abraham en van Sara. En van Rebecca en van Isaac en van Jacob. Daar zal vader eens wat van vertellen. Toen Abraham, dat is al heel ver terug, toen hij dat graf kocht, toen had hij nog geen ene voet grond. En hij kwam uit een heel ander land, maar de Heer had gezegd, ik zal u het geven. En hij twijfelde niet. Al leek het nergens op, hij twijfelde niet. Zelfs toen zijn vrouw gestorven was, toen heeft hij nog 400 sikkelen betaald voor een stukje grond. Om daarmee te betuigen, Heere God is nog maar een stukje, dat is nu mijn eigendom, rechtens, dat is gekocht. Maar het geld speelt geen rol meer, want het wordt allemaal eigendom. Het wordt allemaal eigendom. Dat is het bij Jeremia, als hij in akker moet komen. En ze zei, die man is ook gek. Zelfs slecht wij kopen akker, want nog zullen er akkers verkocht worden in dit land. Het is niet te begrijpen wat het allerheiligste geloof eigenlijk is, naar haar ware aard en betekenis. Het graf is verkocht. Wil je maar geloven? Je zou zo gaan denken aan het graf van Sara. Het graf van de Heer Jezus. En het graf van ons. Nou hoef je ook niet te zeggen, goh, had ik eens iemand horen zeggen, oh, laat ze mij maar in de greppel schoppen. Wel nee, dat telt niet meer mee. Dat telt jou nog niet mee. Toespraken tellen trouwens ook niet mee. Dat telt allemaal niet mee. Maar dan mag ik blij zijn als er nog ergens van is, maar voor 15 jaar. Al is maar voor 15 jaar. Dan gooien ze de rommel alweer ondersteboven. Maar dan mag je nog zeggen, het is nog een voorrecht, Heer, dat er nog een plaatsje op de aarde is waar ik neergelegd mag worden. Het is stof. Stof. Want als dat alles was, dan was het hopeloos. Dan zou je kleine verstandje verliezen en dan zou je zeggen, oh, oh, oh. Maar het is niet alles. Nou nee, het is het einde niet. Het geld is ervoor betaald. De Heer Jezus heeft voor het graf alles betaald. Hij is bij de rijk in zijn dood gereed. En die heeft het graf geheiligd. Sarah komt er weer uit. En Abraham ook. Het ongeloof zegt, het bestaat niet. Maar het geloof zegt, ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij voor mij de zonde. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Dat is het geloof. Dan zonde weer avondmaal. Dat gaat ook over de dood. Hij deed dat. Eer ik lijde, zei hij. En ik begeer dit avondmaal met u te houden. Voor de begrafenis. Straks drinkt hij een nieuw geestelijk volkomen in het koninkrijk zijn vaders. Maar hier op aarde, voordat ik lijde en sterf. Ach, als je nou dit alles hoort. Daarna stond Abraham op. Van het aangezicht zijn de doden. Mag je een rare uitstapje maken? Ik zou zeggen, Abraham en Sarah, laat die doden nou eens in de steek. En hoor het woord van God, wat zoekt ge? De levende bij de doden. Hij is hier niet. Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Op de berg die hij bescheiden heeft. O, wat een voorrecht om dan los te mogen laten. En om waarlijk te bekennen, heren, ik kan hier niet blijven zitten. Niet bij Sarah, niet bij Abraham. Bij geen stichtelijk boekje en bij geen stichtelijke begrafenis. Nee, ik zou zeggen bedanken maar stichtelijk voor. Dat doet allemaal niet meer mee. Maar mag ik alsjeblieft opstaan? Opstaan, want ik moet verder. En ik verga van honger. Ach, en bij u is een voorraad schuur van vrije gunst en ontferming. Ik geef u de verzekering, je zal er in de eeuwigheid geen spijt van hebben. Kan ik het wel zeggen. Maar je zal er wel spijt van hebben als de Heer erop terugkomt. Als je bij de doden bent blijven zitten. Als je bij de doden bent blijven zitten. En ik weet, wij kunnen maar doorrammelen en zeggen, ja, maar dit en ja, maar dat. En ik weet ook dat er goddeloosheid in onze harten leeft, die denkt, wat zal die nou weer zeggen? Ik geef u de verzekering, de godsdienst die vloed kan, die zegent nooit. Die zegent niet hoor. Die hebben altijd wat te praten en die zeggen, nou, ik heb gehoord dat die er ook, dat kerkje daar, dat is een mooi kerkje, een klein kerkje, en zoveel mensen op heiligavondmaal. Ik hoop dat er nog eens zoveel mag worden. Niet om het sacrament te drijven in geen enkel opzicht. Maar dat wij mochten gevoelen, het kan zo niet. Het kan zo niet. Daar is geen uitweg meer. Heer, ik geloof, kom er ongelovigheid te hulp. Ze komen aan door goddelijk licht gelijk. Abraham stond op. Hij gaat verder. Hij draagt het zijn graaf. Het is voorbij. Steen ervoor. Hij zal opstaan, zich ontfermen. Heb dan goede moed. Hij heeft het alles overwonnen. Als ge onder ligt, of als ge boven ligt, of als ge rent voor uw leven, wat er ook mogen zijn in u. Hij leeft, dat was de wapenstruk van de ervaren. Hij leeft. Ben ik dodig? Hij is levend. Ben ik bereid? Hij is bereid. Amen.